Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij, gemeente, in de kerk en thuis deze goede vrijdag beginnen met het zingen van Psalm 32. Het eerste en zesde vers, de geweldige vruchten van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verhef uw blijde klank. Psalm 32, de versen 1 en 6. Op deze Goede Vrijdag doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Om daarna te zingen van Psalm 40, het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeed aan uw eis nog eer. Toen zei ik, en dat zie dan ten diepste op de Heer Jezus, zie ik kom, o Heere. Psalm 40, het vierde vers. We doen u in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met zondag 15 van de catechismus als volgt. Waar het gaat over de Heer Jezus en allereerst wordt gevraagd, wat verstaat u door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel, de gehele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, toren van God tegen de zonde van het hele menselijk geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmee zou bevrijden van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan. Heeft het iets meer te betekenen dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, zeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. In het gebed van de gemeente noemen wij de volgende gemeenteleden in onze voorbeden. Al is nieuw Henk Fokkema, zijn situatie is stabiel, maar blijft daarmee wel heel zorgelijk. Jeanette van de Post, die langzaam herstellende mag zijn. Voor Gert en Wieneke Baak, afgelopen maandag overleden opa van Gert, die aanstaande dinsdag begraven zal worden in besloten kring. De heer Verkerk uit Bodegraven, bij wie op vele plaatsen uitzaaiingen geconstateerd zijn. Ton Nap uit Bodegraven, die maandag met een zwaar hartinfarct in het ziekenhuis werd opgenomen. Inmiddels mag het levensgevaar geweken zijn. De heer De Hoog van de Beatrixkade Driebrugge, die afgelopen maandag een nieuwe injectie heeft gekregen. Adrien Albert van Leeuwen, vader en schoonvader Zwijnenburg in het ziekenhuis opgenomen met corona. en voor Mariette Breugen. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed. Heere, Gij, o God, die het al regeert, die als Vader van de Heer Jezus Christus over uw kerk waakt met uw bijzondere zorg, en die ons deze vrijdag geeft anders dan alle anderen. Deze vrijdag waarop er zulk bijzonder nieuws in uw gemeente verkondigd mag worden en vanuit uw gemeente de wereld over mag gaan. Deze bijzondere vrijdag, want hoe bitter was uw lijden, Heer Jezus Christus. Hoe zwaar viel het u, dat juist Gij de toren van uw Vader te dragen had en droeg. Maar hoe goed was deze vrijdag, omdat u het volbracht hebt, Heere Jezus. Hoe goed was die vrijdag, waarop u het heil bereidde voor zondaren. En dat bijzondere nieuws, Heere, wilt u op deze dag in uw gemeente neerleggen, te midden van al het dagelijkse nieuws wat soms over ons heen lijkt te spoelen, Heer, en wat voor het overgrote deel gevuld is met nieuws over het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames, het aantal besmettingen, het aantal overledenen ook vooral. Het dagelijks nieuws, Heer, dat zozeer onze gedachten bezetten kan. U kent onze gedachten, onze zorgen, onze angsten misschien wel. U kent onze gedachten, ook nadenkend over onze verantwoordelijkheden. En met alle drukte die deze tijd juist met zich mee kan brengen. Maar ons gebed is, Heere, voor elkaar en voor onszelf. Geef dat gaandeweg deze dienst onze gedachten, ogen en harten niemand anders meer zullen zien dan Jezus Christus. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, u verhoogd werd aan het kruis. Als het nieuws dat de wereld door is gegaan en heeft te gaan. Om u te zien, Heere Jezus Christus, het Lam God, de volmaakt rechtvaardige, en wie de volkomen verzoening en redding is. En wie al de uitredingen zijn, door al de beproevingen heen, ja zelfs tegen de dood, want bij u de Heere zijn de verlossingen, zijn de uitkomsten, omwille van het werk van u, de Heere Jezus Christus. En geef dat wij zo mogen zien, Heere, wat wij nodig hebben, wat ieder mens nodig heeft, mogen zien wie we nodig hebben. In wie alles te vinden is, om getroost te kunnen leven, gerust te kunnen sterven en zalig, eeuwig zalig te leven. Dat heeft, Heere, de wereld nodig. Dat heeft ieder mens nodig, ook iedereen die nu meeluistert en meekijkt. En wil dan door uw Heilige Geest het ons geven. Want je hebt toch ook verworven in uw lijden en sterven, Heere Jezus, dat deze gekruisigde zaligmaker in ons geloof werkt. Dat u ons naar zich toetrekt, ons tot hem doet vluchten. We bidden dat, Heere, voor ons allemaal. En dan denken we ook aan de kinderen die vanmorgen meeluisteren, meekijken. Zegen ook hen, Heere. Wij zijn immers nooit te jong om gered te moeten worden, gered te kunnen worden. Gedenkt u alle ouderen. Wij zijn ook nooit te oud om nog gered te moeten worden, nog gered te kunnen worden. En wees met een ieder daartussenin. We bidden ook in het bijzonder voor uw volk Israël. O, dat hun ogen geopend mogen worden. Dat hij die daar hing aan het kruis, toch bij uitstek de beloofde Messias is. De ware zaligmaker. Van wie Jesaja en zoveel anderen geprofeteerd hebben. Heer, laat in onze dagen hun ogen mogen opengaan voor dat inzicht. Dat inzicht in de schrift, dat alle licht op hem laat vallen. We dragen met onze gemeente aan u op, Heren. Degene die wij noemden, we bidden ook vanmorgen voor Henk Fokkema. Spaar zijn leven en wilt u datgene wat artsen doktoren proberen, met inzet van hun krachten, resultaat laten hebben, Heren. Wees u met Ria en het gezin, als de spanningsboog al zoveel dagen, weken nu durende is. Heere, sterk hen tot uw eer. Verheerlijk uw naam. Maak uw genade groot. We dragen het van de post aan u op en we zeggen u dank voor het heel langzaam herstel dat er dan toch zijn mag. We zeggen dank voor de troost die ze vanuit uw woord voortdurend ontvangen mag. We dragen de Heer Verkerk en zijn vrouw aan u op. Na de schok van de berichten, houdt u hen vast, Heere, opdat ze niet weg zouden zinken in bodemloos verdriet en wanhoop, maar dat gij hen vasthoudt in u en in uw troost. We dragen de Heer de Hoog aan u op, wil de toegediende injectie zegenen, Heere, en in alle opzichten hem nabij zijn als de medelijdende hoge priester. We dragen Gert en Wieneke Baak aan u op. Geef dat de nagedachtenis van opa tot een rijke, diepe zegen mag zijn voor hen, hun gezin en over heel het nageslacht. We dragen de familie ook aan u op. Als de rouwdis en begraven in zulke besloten kring plaats zal moeten vinden, wilt u dan toch in het bijzonder in hun midden zijn. We zeggen u dank dat u Ton Nap in het leven hebt behouden en hebt gespaard, Heere. U weet de zorg van Leni en van de kinderen, dat hij ook niet had kunnen sterven. En daarom dank u, Heere, voor levenstijd die u hem nog weer geeft, genadetijd, en geef dat het voor hem ook echt vindenstijd zou mogen worden, Heere. We bidden u voor Ade Albert van Leeuwen in de zorg over vader, schoonvader Zwijnenburg. Wilt u met hem zijn, wilt u behandelingen zegenen en wilt u uw nabijheid laten ondervinden als ook nu ziekenhuisbezoek niet mogelijk zal zijn, terwijl het hart daar zo naar trekt. We dragen Maria Breugem aan u op, wil uw kracht in haar zwakheid openbaren. En laat het zicht op de Heer Jezus Christus het donker verdrijven, Heere. We bidden voor allen die in de familiekring te maken hebben met het coronavirus. We bidden voor allen die zichzelf een hele kwetsbare positie weten en wie geldt dat eigenlijk niet. We dragen alle artsen, chirurgen, verpleging, thuiszorg aan u op, Heere. Sterk hen in deze dagen voor al hun taken en ook in alles wat zij meemaken en voor hun ogen zien gebeuren. Wees met ons, Heere, als wij de schrift openen. En laat dat nieuws in dit uur al het andere voor een moment terzijde mogen stellen. En laat dit wereldnieuws ons hart innemen, Heere. Innemen, inwinnen. Voor deze enige heerlijke zaligmaker. We bidden het u. Om Jezus wil. Amen. De teksten voor de preken van deze Goede Vrijdag heb ik nog wat veranderd na de kerkbode. U kunt ze nu op de site nog in de goede zin nalezen. Betekent dat we vanmorgen met elkaar willen nadenken over Johannes 19, vers 33 en 36. Daaraan vooraf, want lezen wij twee andere schriftgedeelten. Vanavond is tekst voor de preek Johannes 19 vers 7. Dus vanavond Johannes 19 vers 7 zoals ons gegeven wordt. Vanmorgen beginnen wij de schriftlezing met Exodus 12 vers 41 tot en met 47. Exodus 12 is eigenlijk het hoofdstuk van de instelling van het Pascha bij het volk Israël in Egypte. En wij lezen daar zo'n beetje het slot van. Exodus 12 vanaf vers 41. En het geschiedde ten einde van de 430 jaren. Zo is het precies op dezelfde dag geschied, dat al de legers des Heeren uit Egypteland gegaan zijn. Deze nacht zal men de Heer op het vlijtigst houden, omdat hij uit Egypteland geleid heeft. Deze is de nacht des Heeren, die op het vlijtigst moet gehouden worden, van al de kinderen zelfs onder hun geslachten. Voort zei de Heer tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha. Geen zoon van een vreemdeling zal daarvan eten. Doch alle knecht van iedereen die voor geld gekocht is, nadat gij hem zult besneden hebben, dan zal hij daarvan eten. Geen uitlander nog huurling zal ervan eten. In één huis zal het gegeten worden. Ge zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen. En ge zult geen been daaraan breken. De hele vergadering van Israël zal het doen. Dan de tweede schriftlezing is uit Psalm 34. De versen 13 tot en met 23 uit Psalm 34. En dan horen we één zin terug die we ook in Exodus 12 hebben gelezen. Probeert u maar eens te luisteren welke zin. Exodus 34 vanaf vers 13. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij, de rechtvaardigen, roepen en de Heren hoort. En hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart, hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heer. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heer verlost de ziel van zijn knechten, allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Misschien heb je al gehoord welke zin ook nu terugkwam. Die zin gaat ook terugkomen in onze laatste schriftlezing van Johannes 19. Johannes 19, de versen 30 tot en met 36. Johannes 19 vanaf vers 30. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het een voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun beenderen zouden gebroken en zij weggenomen zouden worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de beenderen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn beenderen niet. Maar een van de krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven mocht. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. Tot zover de schriftlezingen. De zin die steeds terugkwam in alle drie de schriftlezingen ging over de beenderen van de Heere Jezus, dat geen been van hem gebroken zal worden. De tekst voor de preek is daarom ook Johannes 19 vers 33 en 36. Johannes 19 vers 33 en 36, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn beenderen niet. En dan vers 36. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. geen been van hem zal verbroken worden. Dat geen been van de Heer Jezus is gebroken, laat ons drie dingen zien. Ten eerste, dat hij is de ware zaligmaker. Ten tweede, het enige paaslam. Ten derde, de echte rechtvaardige. De Heer Jezus is de ware zaligmaker, het enige paaslam en de echte rechtvaardige. Johannes 19, vers 33 en vers 36. Qua afkondigingen beperken we ons tot de collecten, de eerste voor de diaconie en de tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. U weet wel de middelen te vinden om uw bijdrage over te maken. Laten we gaan zingen uit Psalm 136, waarin we zingen van de uittocht uit Egypte. De versen 10, 11, 12 en 16. Looft hem die Egypte staat, zo het eerst geboren zaad. En aan het refrein waar de kinderen ook thuis steeds zeker mee kunnen zingen, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Vers 10, 11, 12 en 16 van Psalm 136. tekstversen, Johannes 19, vers 33 en 36, daar luister eens nog een keer naar. Maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn beenderen niet. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld wordt. Geen been van hem zal verbroken worden. En dat die beenderen van Jezus niet verbroken zijn, dat leert ons drie dingen. Hij is de ware zaligmaker, het enige paaslam en de echte rechtvaardige. Gemeente in de kerk, en nou hoop op vele plaatsen, thuis of andere plaatsen, meeluisterend. De kruisdood, daar gaat het over om op Goede Vrijdag. Dat is een vreselijke dood. Pijn, wondkoorts, scheurende spieren en nog veel meer. De ergste pijn die maar denkbaar is, naar men zegt. Maar één van de dingen die de kruisdood nog zo erg maakt is dat hij zo lang duurt. Hoe dichter bij de dood komt, hoe erger de pijn wordt. Maar dan toch ook weer niet zo dat die pijn zo direct dodelijk is en het leven neemt. Dat kon soms dagen duren, vorige kruisigde echt de allerlaatste adem uitblies. En dat kon 1 tot een paar dagen duren zelfs. Dus kon gebeuren, gebeurde vaak, dat een gekruisigde de nacht over aan het kruis bleef hangen. Tot de volgende morgen en dan misschien nog wel niet de laatste adem uitgeblazen had. Nou staat er in Deuteronomium 21 vers 23 dat in Israël onder het volk Gods niet mag. Een gehangene mag niet de nacht over aan het kruis blijven hangen. Een gehangene moet van het hout worden afgehaald eer de avond, eer de duisternis invalt. Nou, dat zal natuurlijk die Romeinen en Pilatus een zorg zijn dat in Deuteronomium staat. Maar de Joodse leidslieden niet natuurlijk. Die willen daar strikt de hand aan houden en gaan daar naar Pilatus toe. Om te vragen aan Pilatus dat dan toch die lichamen van het kruis zullen worden afgehaald, zodat de nacht die komt, zodat de Sabbat die wacht, geen gehangen lichamen aan een hout te zien zal geven. Nou ja, Pilatus geeft ze nu maar weer een keer hun zin. Dus ze laten een paar soldaten naartoe gaan naar Golgotha. Om er maar te zorgen dat alle kruiselingen voor de nacht valt, voor de Sabbat begint, de laatste adems hebben uitgeblazen van het kruis kunnen worden afgehaald. En om dat proces te versnellen, hebben ze, weet ik, een soort hamer of zo, waarmee ze de beenderen van de knieën en de ellebogen verbreken, stuk slaan, om het sterfproces te versnellen voordat de nacht, voordat de Sabbat komt. Zo gebeurt het bij die ene gekruisigde. Zo gebeurt het bij die andere gekruisigde. Maar als ze dan bij de Heer Jezus komen, zien ze dat het bij hem weer anders is. En zoals eigenlijk heel zijn kruisdood anders is verlopen dan bij alle andere gekruisigden ooit. Want de Heer Jezus, die is al wel gestorven. Die is in relatief korte tijd, is hij overleden. Dat heeft een bijzondere reden. De Heer Jezus is niet van uitputting gestorven. Zover was het nog niet, ook bij hem niet. Maar Jezus heeft zijn taak volbracht. Hij heeft geroepen, vers 30, het is volbracht. En nu kan hij sterven. En nu mag hij sterven, niet als een uitgeputte, maar als een overwinnaar. Niet omdat hij aan het einde van zijn krachten is, maar omdat hij al zijn krachten heeft gegeven en de zonde de duivel overwonnen heeft. En na zijn volbrachte werk en leven, geeft hij zijn geest adem terug in de handen van zijn vader. Dat kan, dat mag, want alles is volbracht. En daarom hoeven dus die soldaten, als ze bij de Heer Jezus komen, zijn sterfproces niet meer te versnellen, zijn been er niet te breken, hoeft allemaal niet meer, hij is al gestorven, hij kan zo van het kruis worden afgehaald. Nou lijkt dat maar een detail, een bijkomstigheid. Maar Johannes die wijst dan zich voor niks op. Dat het wel meer is. Dat van dat, ja, wat bijkomstige feit dat van de Jezus zijn beenderen niet gebroken zijn. Dat daar een prediking op zich van uitgaat. Want hierdoor is de schrift vervuld. Dit was ouders wind voor zich, zoals we gelezen hebben. Geen been van hem zal gebroken worden. En ook dat is bewaarheid. Om aan te geven, hij is het echt. Hij is, eerst punt van de preek, hij is de ware Messias. Hij is de ware zaligmaker. En dat zijn beenderen niet gebroken zijn. Ja, vorm daar het bewijs van. Vorm daar, zou je kunnen zeggen, het certificaat van echtheid van. Nou zie ik je even thuis. Je moeder een beetje vragen te aankijken. Een certificeding is, wat is dat? Nou, ga proberen uit te leggen. Een certificaat, dat is een papier. Een beetje mooi, officieel papier. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt bij schilderijen. Als een hele beroemde schilder schilderij heeft gemaakt, heb je altijd andere mensen die dat na willen gaan doen. En die dat net willen doen alsof zij ook zo'n heel goed schilderij hebben kunnen maken. Namaak. Wat doet dan die echte schilder? Die geeft bij zijn schilderij een heel mooi papier. Wat je opzet dat hij echt dit schilderij gemaakt heeft. Hij zet er zijn handtekening onder die niemand na kan doen. Dat is dan dat certificaat, dat papier, waarmee wordt aangegeven, dit is de ware. Dit is het echte, kostbare schilderij. Komt wel vaker voor. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken, bij medicijnen ook. Dat luistert natuurlijk ook heel nauw bij een medicijn. Stel, daar hoop en bid omdat er een vaccin tegen het coronavirus wordt gevonden. Moet ik wel zeker weten dat dat vaccin het echte en het goede is. En dat niet iemand het probeert een beetje na te maken en voor veel geld aan de man te brengen, dat misschien wel niet helpt of zelfs averechts helpt. Stel je voor, het zou averechts helpen. Nee, dan moet er bij de vaccin moet een bewijs, een papier zijn dat het ware, dat het echte is wat echt helpt. En je kan nog in iets denken. Als je wel aan een parachute denkt. Die koop je niet ergens op een rommelmarkt. Op een achterafkraampje. Stel je voor je hebt een parachute. Waarvan het doek toch net niet echt goed dicht blijkt te zijn. Daar moet je niet aan denken natuurlijk. Hè. Een parachute die wil je alleen maar kopen. Om het vliegtuig te springen. Als er een papier bij zit of op zit. Dat het een echte gecertificeerde parachute is. Die het echt doet. En die het goed doet. Kijk, zo kunnen de beenderen van de Heer Jezus beschouwen als een certificaat van echtheid. Waarmee God, als op een extra papier te kennen geeft, hij is de ware. De ware Messias en de ware zaligmaker. En dan kun je denken, waarom is het zo belangrijk? Waarom moet je dat zo zeker weten? Dat Jezus de ware zaligmaker en de ware Messias is. Nou, dat is daarom zo belangrijk. Omdat als we nadenken over de kruisdood van de Heer Jezus, we altijd moeten bedenken tegen welke achtergrond die kruisdood staat en plaatsvond. Wat is de waarde van het sterven van de Heer Jezus? Waarom is voor heel de christenheid dat sterven van Jezus zo belangrijk? Nou, dat verstaan we nooit. Als we daar niet de achtergrond van kennen en in rekening brengen. De achtergrond van ons mens zijn. En dat betekent, ons mens zijn betekent ons zondaar zijn. En de achtergrond daarvan is, wat we horen als de doop wordt bediend. Dat we daarom al allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf, zijn onderworpen. Met andere woorden, het oordeel over ons is al uitgesproken. Dat wij de dood, de eeuwige dood schuldig zijn. Het wachten is nog op de uitvoering van dat oordeel. Omdat wij, zo zegt de wet, vervloekt zijn. Als wij de wet niet houden in alles wat die wet ons voorzegt en voorhoudt om te doen. En zo zijn wij mensen zondaren. Die nooit de poort van het koninkrijk van God kunnen bereiken. Die nooit aanspraak kunnen maken op het eeuwige leven, op de vergeving, op de Heilige Geest. Die liggen allemaal onbereikbaar ver weg voor ons. We zullen nooit op het punt kunnen komen dat we zeggen, we hebben het bereikt. De vergeving, het eeuwige leven, de zaligheid, de Heilige Geest. Mens zijn, zondaar zijn, dat wil zeggen, onder het oordeel van God liggen. Al van het uur van onze ontvangenis, af het oordeel steeds bevestigen en verzwaren. En daar nooit uit los kunnen komen. Onbereikbaar is voor ons de zaligheid en de heerlijkheid. En te zeggen, wat als we dat niet beamen vanuit de schrift. Dan kunnen we die kruisdood van de Heer Jezus nooit duiden. Nooit in zijn werkelijke waarde zien en waarderen. Dan kunnen we wel proberen een duiding aan te geven. Maar het blijft om iets vreemds. Dat is iets om heel goed tot ons door te laten dringen, gemeente in de kerk of thuis. De kruisdood van Jezus, die krijgt waarde voor ons. Als we toestemmen door de Heilige Geest wat God over ons zegt. Als Hij is ons overtuigd van onze zonden. Daar. En daar ook al in het leven. En daar nog een. En daar nog een. En hier nog een. En steeds meer zonden die groeien op de akker van mijn leven. Zonden die onder de grond een tijd lang verborgen, verscholen kunnen zitten. Zonden die als zaadjes in mijn zondige aard liggen te wachten op een gelegenheid om te ontkiemen. Tot daar gegeven me ervan overtuigd. Zonden. En hoe erg die zonden zijn, dat zonden niet ongestraft kunnen blijven, dan zou God geen rechter meer zijn, dan zou God geen God zijn, als Hij zonden ongestraft zou laten blijven. En de Heilige Geest, die laat de vraag in je hart oprijzen, is er nog een middel om de verdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Kent u die vraag? Is er een middel om de welverdiende straf te ontgaan en om weer tot genade te komen? Nou, er zijn wel middelen die worden aangereikt. Je moet er maar het beste van hopen, maar vertrouwen dat goed komt, dat is zo'n middel. Er worden wel middelen aangereikt. Doe je best. Maak er meer werk van. En wees serieuzer en ernstiger. En probeer er wat beters van te maken in je leven. Maar die middelen, die zullen blijken vroeg of laat niet te helpen. Niet afdoende te zijn. Ze zijn ook niet gecertificeerd van Gods wegen. En laat je daarom een keer eeuwig in de steek. Is er nog een middel om de welverdiende straf te gaan weer tot genade te komen? Jazeker is er dat. De middelaar, Jezus Christus, de zaligmaker, die gekruisigd is, die zich al zo lang ter slachting liet leiden. En Hij is het middel dat wel voldoet. God heeft het papier erbij gegeven. Het certificaat van echtheid. Die niet gebroken beenderen, die bewijzen het. Hij is de ware. Hij is de echte. Hij is de enige zaligmaker. Hij is het enige middel. Zijn kruisdood is het enige middel waarmee je niet bedrogen uitkomt. En waaraan je met een gerust hart en geweten kan en mag toevertrouwen. geloof het toch. Omhels hem toch. De ware zaligmaker. Door God als waarachtig gecertificeerd is de gekruisigde heiland. Geloof dat toch. Geef hem toch je vertrouwen. Geef hem toch je hart. Geef hem toch je leven. En hij zal je zalig maken. De ware zalig maken. Dat laat ons zien, dan komen we bij het tweede en derde punt van de preek. Wat die zaligheid ook inhoudt. Want dat geen been van de Heer Jezus gebroken is, zou ook niet had kunnen worden. Dat laat hem ten eerste zien, tweede punt van de preek, als het enige paaslam. En daar had het mee te maken, hè. Daar hebben die uitdrukking voor de eerste keer in de Bijbel, in Exodus 12 al. Dat had te maken met de uittocht uit Egypte en met heel de geschiedenis van de instelling van het Pascha. Die nacht, dat weet je denk ik, hoop ik wel. Die nacht zou er door Egypte een engel rondgaan. En die zou alle huizen binnenkomen. Of nou een krot was of een paleis, dat deed er niet toe. Hij zou alle huizen binnenkomen. En al die huizen zou je van de dieren, van de mensen, de gezinnen, de oudste zoon doden. Ben je al thuis ook dus? Oudste zoon. Misschien ben jij het wel. Oudste jongen thuis. Die zou gedood worden. In alle huizen van Egypte. Niet alleen in Egypte. Ook in alle huizen van Gozen. Waar de Israëlieten woonden. Het volk Israël was niet op voorhand daarvan uitgesloten. Ja, als jongens van Israël werden niet op voorhand uitgezonden dat ze allicht wel zouden blijven leven. Nee, ook onder Israël, het verbondsvolk, zou de engel komen om de eerstgeboren zoon te doden. Alleen, in Israël wisten ze iets wat ze in Egypte niet wisten. Maar tegen Mozes had God iets gezegd wat hij tegen iemand anders had gezegd. Als je nou een lam zou slachten, en je zou als vader het bloed van het lam aan de zijkanten van de voordeur doen, dat rode bloed, dan zou de engel voorbij gaan. Dan zou er geen dood en verderf gebracht worden in het huis waar aan de zijkanten van de deur het bloed op zou zitten. Als je dan maar achter die voordeur zou zitten. Hij zei, maar niet dat graag van, weet je wat, ik ga nog gewoon even lekker spelen buiten vanavond. Het is het mooi weer, ik ga nog even naar buiten toe. Dat zou je dood zijn. Als je maar niet had gedacht van, ja maar, ik durf hier niet in huis te blijven. Wie zegt dat die engel hier echt niet komt? Ik vlucht uit huis, ik ga me ergens anders verbergen. Dat zou ook je dood zijn. Als je maar bleef achter de voordeur, waarvan op de randen van de deur het bloed zat. Het bloed van een lam, niet zomaar een lam. Het moest een gaaf lam zijn. Het mocht geen gebroken of zeer pootje hebben. Het moest een lam van 1 jaar oud zijn. En het moest een lam zijn, hebben we gelezen, waarvan geen been gebroken was. Geen been ervan zal gebroken worden. En als het zo'n lammetje is, dan voldoet het om het paaslam te zijn. Dan mag het zijn bloed geven om langs de voorde gestreken te worden en om redding te geven aan de Israëlieten die achter die voordeur wonen. En dat licht schijnt nou op het kruis van de Heer Jezus. Geen been van hem is gebroken. Maar dat betekent dus, dan is hij het paaslam bij uitstek. Dan is hij het lam. Dan is hij het enige paaslam. Zoals Paulus later zal uitjubelen, maar ook ons Pascha paaslam is geslacht, namelijk Jezus. Als het paaslam dat bevrijdt van het verderf. Het paaslam waarvoor het gericht moet wijken en buiten de deur blijft. Ja, want dat verderf en dat gericht, dat bedreigt ook ons, dat bedreigt ook de wereld. In het uur van het sterven Kom, ze waren de verderfengel langs. Om mensen op te halen. En ieder mens van nature moet dan in het verderf gestoten worden. En in zo'n dag van het oordeel, de jongste dag van de wederkomst, worden de verderfengelen uitgezonden om zondaren met lichaam en ziel vast te grijpen. En het eeuwig verderf eeuwig te laten ondergaan. En die verderfengel gaat geen huis voorbij. Niet in de wereld, maar ook niet in de gemeente. Niet in de mensheid, maar ook niet in de kerk. Die verderfengel zal op zich, op voorhand, geen voordeur overslaan en geen mensenleven voorbij gaan. Daar zal ieder mens in delen. Wereld, gemeente en kerk en u en jij en ik. Maar er is een paaslam, zien we. Er schijnt licht op Jezus' lichaam aan het kruis, waarvan geen been gebroken is. Het enige paaslam is Hij. Het paaslam achter wie zondaren veilig zijn. Met zijn bloed aan de deurpost van ons leven ben je veilig, ja. Dan komt er wel een engel om je een keer te halen dat je sterven moet. Er komt weer een engel om je lichaam weer te halen uit de graf waar dan ook vandaan. Maar niet om ons in het verderf te gooien. Dan is er een engel die dan komt. Om net als Lazarus onze ziel te dragen in de schoot van Abraham. In de eeuwige heerlijkheid. En nou, zo'n de lijn volgen van Exodus 12. Dat bloed van dit enige paaslam wordt al in het verbond aangebracht aan de deur van ons leven. Bevestigd in de kinderdoop, ook dit gezin is achter het bloed van het lam. Als ik daar dan ook maar blijf, als ik dan niet door onbekeerlijkheid achter het bloed vandaan ga. Omdat ik denk tot toch geen vaart. En laat mij mijn gang gaan en laat mij mijn leven leiden. Dat kost je het verderf. Als ik dan maar niet denk. Ja, maar helpt dat wel? Je zou zien, het gaat me niet voorbij. Het weet me ook te vinden. Als je maar niet in ongeloof erachter vandaan wegvlucht om het ergens anders te zoeken waar het niet te vinden is. Nee, hier is Hij. Het paaslam dat redding van het verderf biedt. Eén paaslam. Genoeg voor de hele wereld. Eén paaslam, genoeg om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Eén paaslam, om je aan toe te vertrouwen, om je aan over te geven. Ook jij, ook u. En kijk eens goed, het paaslam is gecertificeerd door God zelf. Hij draagt het papier aan zich, dat Hij het enige echte paaslam is. Geen been van hem is gebroken. God zelf is met hem tevreden. God zelf heeft hem goedgekeurd. En laat hem met die goedkeuring ook jou aanbieden. Ook ons aanbieden. Opdat wij ons leven hem toevertrouwen. Maak toch gebruik van dit lam God. Vlucht toch naar de gekruisigde Christus. We hebben het wel eens vaker gezegd, maar sommige dingen mag je wel een keer extra zeggen. Hè. Zoals de Heer het eens vroeg aan Kolbrugge. Toen Kolbrugge alles donker voor zijn ogen zag. En hij dacht weg te zinken in zijn zonde. Hij zag er steeds meer en steeds weer. En het werden er steeds meer. En toen zei de Heer tegen Kolbrugge, ben je met mijn lam tevreden? ben je met mijn lam tevreden. En als het door mij gecertificeerd is, wat hebt u er dan op aan te merken? Wat zou u er dan tegenin willen brengen? Ben je met mijn lam tevreden? Ja, zei Kolbrugge, dan ben ik het ook met jou, zei God. Dan ben ik ook tevreden met u, schuilend achter het lam. En wees en zeker, dat lam voldoet. Als de engel je dan komt halen, als je sterfdag komt door corona of door heel iets anders, en als de dag van de wederkomst aanbreekt en de engel komt je halen, is dat niet tot verderf. Maar als de engel je komt halen achter het bloed van het lam, dan komt je halen om je in te brengen. In te brengen in het hemels Kanaan, in het land van louter licht. En hij maakt mijn sterfdag tot een ingangsdag en tot een gloriedag. Wat heb ik dat lam lief? Wat heb ik in dat paaslam mijn een en mijn al gevonden, als ik dat nou maar na mag zeggen. Wat heb ik dat lam nodig? Wat heb ik dat lam lief? Door God zelf goedgekeurd en me aangeboden. Wat zou u op dit lam tegen kunnen hebben? Waarom zou u dit lam niet goedkeuren om uw lam te zijn? Ja, als u dit lam niet capabel acht, wie dit lam niet geschikt acht, om ook jou u zalig te maken, die wordt door de verderfengel gevonden, die wordt door de verderfengel aangeraakt, diens sterven wordt een verdervend sterven, voor die wordt de wederkomst. En wederom die het eeuwig verderf brengt naar lichaam en ziel. Omdat je het lam niet hebt gewild. Omdat je op het lam wat tegendacht te hebben. Het lam waarvan God zei en liet merken. Ik heb niets op hem tegen. Ik keur hem goed. Maar het is nog een tweede schriftplaats. Dan komt het derde punt van de preek. De echte rechtvaardige. Er is nog een schriftplaats die vervuld wordt in die woorden: geen been van hem zal gebroken worden. We hebben die gelezen in Psalm 34. In Psalm 34 gaat over de rechtvaardige. En van die rechtvaardige worden een paar dingen gezegd. Onder andere wordt ervan gezegd in vers 13, 14, 15: de rechtvaardige is een man die de Heere vreest. De man die de Heere zoekt. Die zijn tong bewaart van het kwaad en zijn lippen van bedrog. De man, de vrouw die afwijkt van het kwaad en die het goede doet. Die de vrede zoekt en die de vrede najaagt. Dat is het eerste wat van die rechtvaardige wordt gezegd. Dan wordt er nog iets tweede over de rechtvaardige gezegd. Namelijk, hij maakt vele tegenspoeden mee. Als je even denkt aan David, die deze psalm als eerste heeft gemaakt en doorleeft. Nou ja, inderdaad, die heeft wel vele tegenspoeden meegemaakt, David, dat klopt wel. En dan wordt er nog een derde gezegd. Dan wordt er een belofte aan verbonden aan die rechtvaardige. Uit al die tegenspoeden redt hem God. Uit al die tegenspoeden heeft God David gered. David is niet bezweken in zijn geloof. In zijn hoofd, het ging wel eens langs het randje er langs heen, maar David is niet ten onder gegaan in wanhoop en in twijfelmoedigheid. En uiteindelijk is hij koning geworden. Heeft hij de troon ontvangen. De Heere heeft hem uit al zijn benauwdheden gered en op de troon gezet. En dan wordt er nog één ding van die rechtvaardige gezegd, dat is het vierde. De Heere bewaart al zijn beenderen. Dus niet één van zijn beenderen zal gebroken worden. van die rechtvaardige. En dan zien we in het licht van Psalm 34 de Heer Jezus aan het kruis hangen. Geen been van hem is verbroken. Dan is hij dus de rechtvaardige bij uitstek. Dan is hij dus de echte rechtvaardige. Die zijn leven lang God heeft gezocht. Zijn tong bewaarde van het kwaad en nooit bedrog sprak. Die nooit afweek tot het kwaad. Die altijd het goede deed. Die de vrede zocht. En die heeft nagejaagd met heel zijn hart en met heel zijn ziel. Hij is met zijn ongebroken beenderen door God goedgekeurd en gecertificeerd als de echte rechtvaardige. Wat betekent dat nou? Ik moet even een beeld gebruiken. De rechtvaardige is de man die de top bereikt. Moet je denken aan een hele steile berghelling. Een waar je niet over kunt lopen, maar eigenlijk loodrecht een berghengel. Een berghelling waar je met touwen gezekerd langs omhoog moet klimmen. En dan ligt er bovenaan die berg, steile berghelling. Daar ligt een hele grote schat op je te wachten. Wie daar bovenaan komt, die mag die schat van zoveel duizend euro meenemen en uitdelen. De rechtvaardige, dat is de man die langs de berghelling van Gods geboden omhoog komt. En de top bereikt volkomen altijd gehoorzaam. En daarboven aan die top, daar ligt de belofte Gods. Dat hij zal uitredden, zal bewaren, zal beschermen. Dat er bij hem uitkomsten zijn, ja zelfs tegen de dood. En wie klimt er nou die berg des Heren op? Wie gaat voor mij die belofte halen dat er uitkomsten zijn? Mijn leven door en zelfs tegen de dood. Wie gaat die berghelling van Gods geboden opklimmen zonder één misstap te maken? Want dan moet je helemaal opnieuw beginnen. Eén misstap en je valt er naar beneden en je moet opnieuw beginnen. Nou, hoe ver komt u op die berghelling? Hoef ik wel naar beneden gevallen, weer een misstap. In je gedachten, dat is ook een misstap. In je verlangens, in je opwellingen, weer een misstap. En je valt weer naar beneden toe. Wie klimt de berg des Heren op? Wie bereikt de top van de gehoorzaamheid met die belofte van de uitreddingen? U? Iemand van jullie? Ik? Duurt soms lang voor je erachter komt, hè? En voor het echt opgeeft. En het leert zeggen, Heere, ik kom er nooit. Ik bereik die top nooit. Ik val duizend één keer weer naar beneden terug en moet weer opnieuw beginnen. En dan, Heere, ik kom er nooit. Voor mij is er geen uitredding. Voor mij zijn er geen uitkomsten. In leven niet. En in sterven niet. Ik moet er voor eeuwig vandaan en buiten blijven. Maar zie daar. Geen been van hem is gebroken. Die daar hangt aan het kruis. Hij is een door God goedgekeurde rechtvaardige. Die berghelling heeft beklommen. In volkomen gehoorzaamheid zonder ook maar één misstap te maken. Dat betekent, hij heeft de top van gehoorzaamheid tot in de dood van het kruis bereikt, behaald, volbracht. En hij mag zijn hand op die belofte leggen. De uitreddingen. In leven en in sterven. Hij is die rechtvaardige. Dat klopt ook wel. Want hij heeft ook vele tegenspoeden meegemaakt. Zoveel dat hij zelfs gekruisigd is. Maar uit die alle heeft hem God gered. Hij heeft het volbracht. Hij is in zijn geloof niet bezweken. Hij is aan zijn Vader vast blijven houden. En hij is uitgered zelfs uit het graf. Tot Pasen. Uitgered uit de dood. Het nieuwe leven binnengebracht. Hier is de rechtvaardige. De enige. Die door God is goedgekeurd, gecertificeerd. En die een zondaar wordt aangeboden. Hebt u hem nodig gekregen? Heere, want ik kom mezelf nooit. En al mag ik nog 30 jaar ouder worden. En ik ga me voor het volgende week beter te doen. Dan kom ik er nog niet. In plaats van klimmen. Laat ik me maar vallen. Als een goddeloze vallen. In de handen van deze rechtvaardige. Zie, hij kan uw gewicht wel dragen hoor. Echt. Hij is goddelijk gewaarmerkt. Als de enige echte rechtvaardige. En hij kan uw gewicht er wel bij hebben. Om u te dragen. En hij deelt zijn belofte uit. En in zijn spoor trekt een stoet van rechtvaardigen de wereld door. Rechtvaardig gemaakten door hem. Die door zijn geest met vallen en opstaan het ook leren. Om de Heere te vrezen en de Heere te zoeken. Met horten en stoten leren om een tong te bewaren. Om het kwade daarvan vandaan te wijken. En om de vrede na. Het gaat met vallen en opstaan en met horten en stoten. En met 1 stapje vooruit en weer 2 achteruit. Maar de gaten stoet de wereld door. De tijden door. De pelgrim stoet de rechtvaardigen. In Christus Jezus de enige echte rechtvaardige. En deze rechtvaardigen maken ook heel wat mee. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen, van de volgelingen van de Heer Jezus. Enerlei treft ze allen, zei prediker al. Het coronavirus maakt geen onderscheid tussen de goddelozen en de vromen, tussen de godlogenaar en de rechtvaardige. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. En zijn de aanvechtingen. En de verdrukkingen. En de benauwdheden. Want de Satan heeft zeer begeerd. Hoor u zondagavond u te ziften als de tarwe. Maar. Uit die alle redt hem God. Maar. Je gaat er niet in ten onder. Je valt niet door de zeef heen. Dat het gedaan is met je vertrouwen. En gedaan is met je hoop. En dat het gedaan is met je verwachting. Nee. Velen zijn wel de tegenspoeden. Maar het geloof bezwijkt niet. En de hoop die zal blijven. En het vertrouwen kan wel ondersneeuwen. Maar dooft nooit helemaal uit. Uit die alle. Red hem haar God om Christus wil. Zelfs uit de benauwdheid van de tunnel van de dood. Uit die alle red hem God. En brengt je in het eeuwige leven van het volle licht. Waar het lijden is vergeten. Hier hebt u hem. De rechtvaardige. Door God gewaarmerkt. En goedgekeurd, die ervoor zorgt dat God je uit alle benauwdheden redt en uitredt. En je geloof zal niet bezwijken. Wat hebt u tegen op deze? Wat kunt u op hem tegen hebben? Als God zegt, ik heb niks op hem tegen. Ik wijs hem aan. Als een volmaakt rechtvaardige, die rechtvaardig maakt en die de belofte uitdeelt. Uit al die tegenspoeden zal God je uitredden. Zo heeft God de Vader zijn Zoon laten certificeren, laten waarmerken als de ware zaligmaker. Als het enige paaslam. En als de echte rechtvaardige. Als degene die redt van het verderf. En die uitredt door nood en dood heen. Wat dunkt u van dit paaslam? Deze rechtvaardige, deze zaligmaker. Wie niet zalig wordt, die wordt dat niet, omdat er geen bekwame zaligmaker beschikbaar geweest zou zijn. Als je verloren gaat, ga je niet verloren, omdat er geen gecertificeerde, goddelijk goedgekeurde zaligmaker beschikbaar is geweest. Maar dan ga je verloren, omdat je de gecertificeerde zaligmaker hebt veracht, hebt verstoten, hebt verworpen. En zalig ben je, als je dat niet meer kan. Als je dat niet meer wil, als je dat niet meer mag. En je valt met heel je hart en leven op Hem, de ware zaligmaker. Amen. Laten we zingen uit Psalm 34 uiteraard, de versen 9, 10 en 11. De versen 9, 10 en 11 van Psalm 34. laten we samen de Heer danken en bidden in de kerk en thuis. Heilige Vader van alle barmhartigheid, ge hebt ons hem geschonken. Ge hebt ons hem aangeprezen, aangewezen. De gekruisigde Christus, als de bevoegde, bekwame, gecertificeerde zaligmaker. Als het enige paaslam dat redt van het verderf. Als de echte rechtvaardige die de uitreddingen geeft en uitdeelt. Heere, dan bidden we, laat het ons allen tot hem doen komen. Laat het ons alleen tot hem vluchten. Dat we ons vertrouwen hem geven, Heere. Als gij, o Vader, het uw Zoon toevertrouwt om zalig te maken, zouden wij het u dan ook niet toevertrouwen. Heere, en dat te meer, omdat alle andere middelen niet afdoende zullen blijken te zijn, met goede voornemens, met een luchthartige, valse gerustheid. Heere, dat zal ons eindelijk doen neerstorten, dat zal averechts werken. Als dan de benauwdheid komt en de aanvechting en de beproeving, dan houdt onze standvastigheid het niet en onze grootdoenerij het niet. Dan bezwijken we van angst. Heere, en doe ons daarom vluchten tot dat enige middel. Door u gegeven, goedgekeurd, gecertificeerd. Dit paaslam, deze rechtvaardige. Zegent u de verkondiging van hem, Heere. Tot in alle huizen, tot in alle harten toe, die hebben geluisterd, hebben gekeken. Opdat hij zijn werk zal doen, reddend van het verderf, uitreddend uit door alle nood en dood heen. Als de enige troost die het in deze dagen, deze tijden houdt en die het tot in eeuwigheid houdt. Zegen ons op deze dag verder. We bidden voor allen die ook deze dag drukten en verantwoordelijkheden hebben. We bidden voor land en volk en hen die ons regeren en ons vorstenhuis. We bidden voor onze dorpen. Dat advertentie op Kijk op Bodegraven Reewijk binnen mag komen. Resultaat, zegen mag hebben. Tot in vele, alle harten van onze dorpsbewoners toe. Zegen ook het rondbrengen van de bloembakjes bij de ouderen de komende dagen. Dat daar iets van u mag zijn, Heere, mag worden opgemerkt. Want bij u is het licht, het leven, de redding en de uitredding. Geef uw zegen over de avonddienst. We bidden het, Heere. Houd hoog uw kruis boven ons verduisterend oog en open onze ogen om hem te zien die aan het kruishout hing, uit genade. Amen. Laten we van Psalm 116 zingen, vers 1 en 3. God heb ik lief. Van die getrouwe Heer, ik hoop dat hij ook thuis meezingt. En vers 3, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Psalm 116, het eerste en derde vers. Thank you. Verhef nu uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.